geven van een gedeelte uit Gods heilig, dierbaar en ons alleen ter zaligheid leidend woord, wat u opgetekend kunt vinden in het evangelie van Lucas, het eerste hoofdstuk van vers 46 tot het einde. Maar lezen we vooraf de heilige wet des Heren, die opgetekend vindt in Exodus 20. God sprak al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Hij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: Gedenk den Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte den zevende dagen, daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod: eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Het zesde gebod: gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: gij zult niet echtbreken. Het achtste gebod: gij zult niet stelen. Het negende gebod: gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod: gij zult niet beheren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naast een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat u is naastens is. Lees hem nu Lucas 1 vanaf vers 46. En Maria zeide: Mijn ziel maakt groten Heere, en mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker, omdat hij de nederheid zijner dienstmaagd heeft aangezien. Want zie, van u aan zullen mij zalig spreken al de geslachten. Want grote dingen heeft aan mij gedaan, hij die machtig is en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij ledig weggezonden. Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen, opdat hij gedachtig ware der barmhartigheid, gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en zijn zaad in der eeuwigheid. En Maria bleef bij haar omtrent 3 maanden en keerde weder tot haar huis. En de tijd van Elisabeth werd vervuld dat zij baren zou en zij baarde een zoon. En die daar rondom woonden en haar magen hoorden dat de Heer zijn barmhartigheid grotelijks aan haar bewezen had en waren met haar verblijd. En het geschiedde dat zij op de 8e dag kwamen om het kindeken te besnijden en noemden het Zacharias naar de naam zijns vaders. En zijn moeder antwoordde en zeide: niet al zo, maar hij zal Johannes heten. En zij zeiden tot haar: er is niemand in uw maagschap die met die naam genaamd wordt. En zij wenkten zijn vader hoe hij wilde dat hij genaamd zou worden. En als hij een schrijftafeltje geëist had, schreef hij zeggende: Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. En terstond werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt. En hij sprak God lovende. En er kwam vrees over allen die rondom hem woonden. En in het gehele gebergte van Judea werd veel gesproken van al deze dingen. En allen die het hoorden namen het ter harte zeggende, wat zal toch dit kindeke wezen? En de hand des Heren was met hem. En Zacharias zijn vader werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde, zeggende, geloofd zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volken. Hij heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David zijn knecht. Gelijk hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn, namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten, opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond en aan de eed die hij Abraham onze vader gezworen heeft om ons te geven, dat wij, verlost zijnde uit de hand onze vijanden, hem dienen zouden zonder vrezen, in heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen onzes levens. En gij, kinderken, zult een profeet des Allerhoogsten genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heren uitheen gaan om zijn wegen te bereiden, om zijn volle kennis der zaligheid te geven in verheving hunner zonden, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen degenen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. En het kindeke wies op en werd gesterkt in den geest, en was in de woestijnen tot een dag zijner vertoning aan Israël. Tot zover.
Laten we trachten de naam des Heren aan te roepen. Vol zalig, getrouwe, barmhartig, heilig, verbondsgod in de hemel. Wanneer we aan de morgen van uw dag samen mogen komen, onder het geklank van uw woord en dierbaar getuigenis, en geroepen worden uw heilig aangezicht te zoeken, wil onze zielen dan diep vernederen en verootmoedigen voor u de hoge, grote en aanbiddelijke God. Wij kunnen voor u niet bestaan, want gij zijt de heiligheid zelf. En wat is nu toch de gevallen mens tegen zijn schepper en tegen zijn weldoener? We zijn afgoereerders en afwijkers van u, de levendige God, en opstandelingen en rebellen geworden, die het juk van die zalige God van onze schouders hebben afgeworpen. En wij willen over ons eigen Heer en Meester zijn, en weigeren om u te zoeken, om u te dienen, om u te lieven en om u te loven. O, dat we aan onze diepgevallen staat recht ontdekt zouden worden bij het licht van de Heilige Geest, opdat we vernederd werden voor uw aangezicht, en dat het ons gegeven mogen worden om een toegang te ontvangen in Jezus Christus, die dierbare weg van verzoening, waar het van onze zijde afgesneden is, hebt gij een weg geopend in uw geliefde en beminde Zoon. En dat we in en door hem aan de troon mogen komen, met de grote nood waarin verkeren. Dat we de nood van de gemeente en van de zielen, verloren liggende zielen, mogen opdragen bij u, of het u behagen mocht, ons te samen te gedenken naar de grootheid en de rijkdom in uw genade en barmhartigheid. En dat het u behagen mocht de geest te schenken in onze ziel, opdat die geest ons kwam overtuigen van onze zondige staat, van ons diep verloren staat en van onze zonden tegen u, den zalige God, en van gerechtigheid, dat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein in uw richten, en van oordeel, dat de overste deze wereld geoordeeld is, en dat we nu tezamen onder dat rechtvaardig rechtvaardig oordeel liggen. En dat onze mond gestopt zou worden voor u, de hoge God. Opdat we de hand op de mond leerden leggen. En dat we het met de dichter zouden herkennen. Uw doen is rein en uw vonnis gans rechtvaardig. En dat we zo onder de aanbiddelijke deugden Gods mochten bukken en buigen en vernederd worden. En dat er een betrekking in op onze ziel gegeven werd. Op u, de zalige God. En uit kracht van die betrekking dat er die werkzaamheden geboren mogen worden. Naar u en om u. Om u te mogen leren kennen. En dat we met u verzoend zouden mogen worden. En tot u bekeerd worden. En dat de geest ons kwam overtuigen. Van de totale dodelijke onmacht van onze kant. Om ooit of ooit onszelf iets aan onze zaligheid toe te doen. Opdat het van onze zijde afgesneden zaak zou worden. Maar dat we door uw geest mogen aanschouwen met de ogen des geloofs. Een gebroken geloofsoog mogen slaan op de Zoon van God. Om te mogen aanschouwen dat gij gekomen zijt op deze lage aarde. Dat grote verborgene heilsgefeit. Die dierbare verborgenheid der godzaligheid. God geopenbaard in het vlees. We hopen het toch binnenkort weer te herdenken. En zijn bezig om ons daarop voor te bereiden in het kerkelijke leven. Maar nu zou het zo'n voorrecht zijn wanneer onze zielen ook voorbereid zouden mogen worden. En dat u zelf in ons harten en ziel intrek wilt nemen en inwoning. Opdat het een echte adventstijd voor ons zou mogen worden. En dat er een gelovige verwachting en een gelovige uitzien geboren werd in onze ziel. Naar die geboren zonen Gods. Om u te mogen leren kennen voor eigen hart en leven. Opdat u in onze ziel geboren zou mogen worden. En dat die dierbare gift als vaders voor ons is. De meeste en de hoogste en de voornaamste waarde zou krijgen. En de hoogste plaats in onze ziel kwam innemen. Opdat we leerden alle dingen schade en drek achten buiten de kennis van u. Aanbiddelijke zoon van God. En dat u kwam schitteren en blinken als de parel van grote waarde. Opdat we bij dat gezicht ons in u zouden verlustigen, verheugen en verblijden. En dat de boeien en de banden van het ongeloof verbroken mogen worden. En dat de grote duisternis waar we in verkeren, dat die mogen wijken tot de zonnestralen der gerechtigheid. En dat de poorten des doods waar we zo in besloten liggen, dat die geopend mogen worden. En dat het de poort des levens in onze ziel geopenbaard werd. Opdat we uit die doodstrikken waar we zo vastgebonden liggen, uit verlost en bevrijd mogen worden. En dat we door die poort des levens mogen ingaan in de stad Gods door het geloof. En dat we zo in Jezus Christus het eeuwige leven zouden mogen aanschouwen. En dat we het zouden mogen zien. Zien dat gij al het werk der zaligheid volkomen volbracht hebt. Opdat we afgesneden werden van onze eigen werkzaamheden. En met gelovig bewustzijn ingeplant worden in Jezus Christus. De enige plant van aan. De enige hoeksteen die het huis houdt met kracht. Opdat we een vaste grondslag voor onze ziel mogen ontvangen. In de borgstelling van de Zoon van God. En in de krachtige tussentreding aan des Vaders rechterhand. Opdat gij als die gezegende middelaar Gods en der mensen ons wilde brengen. Daar waar we onszelf hebben uitgezondigd uit als vaders lieve gunst en zalige gemeenschap. Zo mocht het u behagen ons ten goede te gedenken aan de rijkdommen van genade en barmhartigheid. Van onze kant is alles verzondigd en is alles onmogelijkheid. Maar het kerstfeest spreekt ons toch de grote blijmare dat er een mogelijkheid van uw kant is. En dat gij, aanbiddelijke zoon van God, in onze menselijke natuur wilde afdalen. Een diepere vernedering is er niet denkbaar. U wilde komen onder de vloek van de heilige wet. Om de vloek weg te dragen. Om de toren Gods te stillen en te blussen. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust. Och, mocht het eens in onze ziel geopend en geopenbaard worden. We zouden zien wat we nog nooit gezien hebben. We zouden ons toch zo verwachten. Wonderen over dat grote werk Gods. Het zou toch voor onze ziel zulke verademing wezen. Dat we het niet meer in onszelf zouden zoeken. Maar alleen daar in het volbrachte middelaarswerk. En u zou er verheerlijkt worden. Onze ziel zou het voor een nut en baten zijn. En het zou tot stichting van onze medemens zijn. Zou u al zo nog willen afdalen? Uw komst alleen kan al ons heil volmaken. Het is zo donker geworden in de kerk des Heren. Het is zo donker geworden in de gezinnen. En het is zo donker geworden in eigen hart en leven. Omdat u de springbron van alle leven hebben vergeten en verlaten. Och, kom nog eens terug met grote ontferming. Och, kom de hemel scheuren en onze harten openbreken. En kom genadig woning maken in onze ziel. Is dat niet uw belofte, aanbiddelijke Heer Jezus, dat gij woning wilt maken onder de mensen en in de mensen? Ach, dat die belofte nog eens vervuld mocht worden in ons midden en in het kerkelijke leven, onder voorgangers en onder leden, onder de jeugd en onder de jonge mensen. Er is van de levende kerk zo weinig als er zijn, ook nog zo weinig uitstraling. De jeugd wordt niet meer jaloers op het levendige volk van God, omdat het alles zo ver weggezakt en weggezonken is. Och, u mocht zelf nog eens een jaloersheid willen verwekken op de dienst des Heren, om de harten van jong en oud en klein en groot, opdat we u zouden zoeken terwijl u nog te vinden zijt, u aanroepen terwijl u nog nabij zijt, en dat de levende kerk eens in de schuld gebracht zouden worden, om met schuldbelijdenis terug te keren naar de God van onze vaderen, en dat er nieuwe uitstraling van mogen afgaan in zuiverheid, in geestelijkheid, in evangelische heiligmaking, in de kinderlijke vrezen Gods en in de liefde tot de medemens. Zo mocht het u dan behagen ons ten goede te gedenken, en niet alleen ons te samen, maar ook al degenen die niet met ons kunnen optrekken. En waar het wel de begeerte in de ziel ligt. De ouden vandaag mocht u willen sterken en ondersteunen. Bij het ouder worden en de kruisen van de ouden dag nog willen sterker en draaglijk maken. Maar ook die weduwe die nog in het ziekenhuis ligt. Ach, u mocht ook de genezing doen reizen. U mocht de middelen aangewend verder believen te zegenen. Dat ze ook nog weer thuis mag komen. En onder degenen die haar lief en dierbaar zijn en ook weer in ons midden mag zijn, want we kunnen elkander toch niet missen wat goed is. Zo dragen we dan elkander aan u op en iedereen het zijne, naar de grootheid uw genade mocht u willen neerzien, al degenen die geroepen worden voor te gaan, in welk ambt gesteld, opleiding of kandidaat, u mocht sterken en ondersteunen om getrouwd te mogen spreken naar de zin en de wil en de mening van de Heilige Geest, naar het hart van Jeruzalem, tot de heerlijkheid van uw zalige naam en uitbreiding van uw koninkrijk, op dat u wil geschieden op aarde gelijkerwijs het ook in de hemel is, getrouw, gewillig, oprecht en welgemeend, dat mocht u genadig willen geven onder Jood en Heiden, nu van u gescheiden, het oude bondsvolk in de grote problemen waar ze in verkeren, in haast oorlogssituatie waar ze in zijn, of wil u nog uitkomst geven, een grote zoon van God en als Israëls zoon en als Israëls koning betonen dat gij regeert en dat gij uw goddelijke almacht wilt tonen, niet alleen over het volk van Israël, maar ook over dat arme Palestijnse volk die opgeruid worden. Oh, dat de banier van het evangelie ook onder dat volk mogen gezien worden en dat het vervuld werd, het Filistijn, de Tyrier en de Moor zullen samen in mijn kerk voortgebracht zijn. Men zal spreken van dat volk mijn, dat zal samen in Sion zijn geboren en woonachtig. En op die rol mogen voorkomen die gij geschreven hebt. Die rol waarin de volkeren zullen staan, die eens zullen zalig worden. En in het licht des levens zullen wandelen. Laat al zo uw heerlijkheid geopenbaard worden. Uw naam tot eer, om het bloed des eeuwigen verbonds wil. Amen. We zingen van Psalm 85, het derde en het vierde vers. Toch wil ik horen wat God zal spreken, want de vrome zal hij de vrede goed verkonden en die laten uitbreken. Daardoor worden zijn kinderen wijs en vroed. Maar die in Gods vrezen zoeken bijstand, dezelfde zal God steeds biedende hand, opdat bij ons wederom wonen, Heer, uw heerlijkheid en uw naams eer. En wat er verder volgt. Geliefden, God is getrouw. Wat is dat voor de kerk een voorrecht, dat Hij de getrouwe blijft. Van die trouw van God wordt gesproken op bijna elke bladzij van de Bijbel. Wat van zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Hoe het er naar het uiterlijke zich ook laat aanzien. Dat men zou zeggen, wat moet er van Gods belofte nog terechtkomen? Dat de beloftenissen wel immer haar vervulling moeten missen en vruchtloos worden afgewacht van geslacht tot geslacht. Maar wij hebben toch met zulk een grote God te doen, die dwars door al het zichtbare heen gaat en door het onmogelijke zijn raad uitvoert. En dat door zijn gezegende en verhevene werken. Wat was het immers voor een tijd toen de engel de geboorte van Christus aankondigde? Als we daar naar te raden zouden gaan en we keken naar de uitwendige omstandigheden, dan zouden we zeggen, nee, absoluut niet. Nu kan het niet. Nu kan die belofte nog niet vervuld worden. En zo is het altijd geweest door heel de wereldgeschiedenis heen. Wat was het voor een tijd toen het God behaagde dat de donkere tijd van de middeleeuwen eindigde en dat het licht van de waarheid weer op de kandelaar werd geplaatst? Wat een vreselijke tijd. Kon men toen nog iets goeds verwachten? Ja, maar juist, God werkt naar een dieptepunt heen. Hij snijdt alles van de mens af. En God zal altijd zich betonen als de levendige God, als de getrouwe God, als de waarachtige God. Ik heb het beloofd, ik heb het gezegd, ik hou me aan mijn woord. Daarom zijn die verzen die we opgezongen hebben, die door de eeuwen heen gezongen zijn, toch zo waar. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. Het is God zelf die de reden aanbrengt dat hem wordt lofgezongen en dat men zich ten nauwste aan hem verbindt en het bij hem alleen zoekt. Laten we toch eens zien hoe wonderlijk God handelt. Lager kon het toch niet aflopen met het geslacht van David? In de mannelijke linie was het geslacht waar de Heer Jezus uitgeboren zou worden uitgestorven. Nu was er alleen nog een meisje over. Dat zou een erfgename kunnen zijn. We zouden zeggen, het zou een kroonprinses kunnen zijn. Maar in de mannelijke linie was de troon van het huis van David al lang ten einde. Maar God blijft zijn woord getrouw en waarachtig in zijn belofte. Het is immers meer zo geweest. Toen Hiskia op het bed ziek neerlag, sprak God, bereid uw huis, want gij zult sterven en niet leven. Zo het zich liet aanzien, was het afgelopen met dat geslacht. En dat wel door een goddelijk bevel. De beloften van God konden haar vervulling niet meer krijgen. Zou het dan geen nood worden, waarin Hiskia tot God roept? En dan komt ook het goddelijk antwoord. 15 jaar wordt er nog tot zijn jaren toegedaan. Daarna is Manasse geboren. En als is het dat de tijd van de Babylonische gevangenschap aanbreekt, dan wordt heel het koningshuis weggevoerd. Zedekia en zijn zonen worden ter Ribla afgeslacht. Zo staat het er platweg gezegd voor met het koninklijk huis van David. Het zal te gronden gaan. Nee, het gaat niet te gronden. In dat verre Babel ook niet. Jechonia, een afstammeling uit het huis van David, wordt daar uit de gevangenis gehaald in het 37e jaar van zijn gevangenschap en wegvoering. Hij wordt geplaatst aan het koninklijke hof. Ik zeg dat alles opdat we toch zouden verstaan wat een groot en wat een heerlijke God onze God is. die getrouw zijn woord houdt en die zijn belofte vervult. Al is dat de goddeloosheid nog zo groot wordt op de aarde, al is dat het nog zo ver afzakt onder de godzaligen, al is dat er nog zo weinig overblijven tot een enkeling toe. Was zo ook niet in Israël, een oude grijze Simeon, een Zacharia en zijn vrouw, een jonge Maria en Jozef, enkele herders, en zelfs zo ook naderhand in de omwandeling van de Heer Jezus op aarde. Hoe was zijn aangang? Wat was het geval? Waren er velen? Het volk was zo verbasterd dat men nog leefde voor een gedeelte van het volk bij het uitwendige godsdienst, bij de letter van het woord. En bij de geboden van God voegde men dan zoveel menselijke geboden en inzettingen toe. Men zei, dat moet je zus verstaan en dat moet je zo verstaan, dat moet je doen en dat moet je laten. Zelfs was het zo dat de schriftgeleerden en de wetgeleerden met brede zomen aan hun klederen liepen, met bijbelteksten erop. Dat waren nog eens godzalige mensen. Ze deden lange gebeden en wanneer men wat te ver liep op de Sabbat, dan waren ze erbij om te zeggen, ge zijt een wetsovertreder. En al was het dat ze maar een speld op hun kleren droegen, dat werd al aangemerkt als een stuk gereedschap op de Sabbat te dragen. Dat was dan de vorm van de godzaligheid. Maar wat verloor men uit het oog? Dat men een gevallen Adamskind was. Dat men een zaligmaker nodig had. Daarom bestond heel het leven om Gode welbehagelijk te leven hierin. Dat moet je houden en dat moet je doen en dat moet je laten. En zus moet je wezen en zo moet je gesteld zijn. En weet u wat er dan niet meer overbleef? Een nare mens door schuldbesef getroffen en verslagen. Welk onderwijs kregen die? Helemaal niets. Niets van het waarachtige onderwijs, dat ging teloor door al dat drijven en doen en laten van de mens zelf. En als dan zo, men zou zeggen, heel de leer van vrije genade Gods door de Messias alleen, als dan zo de leer onder de voet gelopen was en de genade Gods gewoonweg vertreden wordt als slijk der straten en als ze niet meer te horen of te zien is, dan gaat God werken. Ik zeg en ik doe het en ik handhaaf mijn woord. En als er dan een engel voor nodig is, dan komt er een engel. En die wordt dan dienstbaar en die gaat naar Zacharias in de tempel. En die zegt hem dat zijn vrouw een zoon zal baren. Ja, maar dat kan niet. Ik ben te oud en mijn vrouw is ver op haar dagen gekomen. Hoe moet dat? Hoe zou dat kunnen? De Heere zegt, ik doe het. En al is het dat het koningshuis dan niet meer is dan een afgehouwen tronk van Isaïe. En al is dat er slechts een paar mensen van het koningshuis in het verachte Nazareth leven. Het Galilea der heidenen. De Heere zegt, ik houd mijn woord. Mijn geliefde vrienden, laten we daar nu toch allemaal eens goed op letten en het in ons opnemen. Want we hebben er toch een belang bij. Deze tijd is ook zo verschrikkelijk dat je zou moeten zeggen, wat moet er van terechtkomen? Als er geen God en Christus zou zijn, dan zou er ook geen toekomst meer zijn voor ons en voor onze kinderen en ons nageslacht. Straks weet men niet eens meer wat overtuiging van zonde is. Straks weet men niet meer wat roeping en rechtvaardigmaking en heiligmaking is. Ja, wel in de praat, maar niet meer in de beleving. Straks weet men niet meer wat een gemeenschap met God is. Maar dan geldt nochtans dat Christus toch nooit zonder onderdanen zal zijn. Al schijnt het dan allemaal teniet te gaan, God blijft. En God zal eens betonen en bewijzen dat Hij koning is. Die het zaligst lot ver boven andere gewoon kan schenken. Zie hoe hij handelt met Maria door de engel te zenden die haar als het ware gaat overrompelen met de openbaring van de liefde en de trouw van God. Gij zijt begenadigd en gezegend onder de vrouwen. God was met haar. Ze had genade bij God gevonden. En zo heeft de engel haar hart bereid door haar te verzekeren van de liefde van God, opdat ze zou geloven hetgeen haar gezegd zou worden. Laten we daar deze morgen over spreken. En wel uit het eerste hoofdstuk van het evangelie naar de beschrijving van Lucas, de versen 31 tot en met 38, waar Gods woord al dus luidt. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En wat er verder volgt. Ten eerste zien we in deze tekst woorden de Godspraak door de engel. En ten tweede de overschaduwing door de Heilige Geest. Niet alleen in het leven van Maria, maar ook in het persoonlijk en bevindelijk leven. Ten eerste die Godspraak door de engel. Nadat de engel Maria's hart bewogen en vatbaar gemaakt had om God en zijn woord te horen, als ook te mogen geloven en aan te nemen, zegt de engel, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus. Wat betekent dat hij zijn volk zalig zal maken van hun zonden? Zie toch, zij was, zeiden we reeds, de kroonprinses door God verkoren. Daardoor zal de Heere zichzelf een huis bouwen, een bestendig huis en een troon die bevestigd zal worden tot in eeuwigheid. Mijn vrienden, hier zien we de reine en de God verheerlijkende weg. Zo heeft God het uitgedacht. Als het nu naar het menselijke alles helemaal te gronde ging en op niets uitliep, dan zou God zijn woord bevestigen, wat hij door al zijn knechten de profeten had bekendgemaakt. Wie zou dat kunnen begrijpen? Eens sprak God door Jesaja tot Achas, een maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en zijn naam zal zijn Emmanuel, dat is God met ons. Die nauwe vereniging met gevallen mensenkinderen. Wat we hier dan lezen in het eerste hoofdstuk van Lucas en ook wat in het tweede hoofdstuk staat, is niets anders dan de vervulling van wat God had beloofd. Maar buiten de genade en de verlichting door Gods geest bezat men niet het rechte licht en het rechte inzicht om de vervulling van Gods beloften daarin te aanschouwen. Want om zo te spreken openbaart God zijn heerlijkheid in zijn werken, maar het ligt onder een sluier. Waarom doet God dat? Omdat alleen het geloof zalig maakt. En niet dat het alles is en gaat en komt volgens onze eigen gedachten en berekening. Telkens treedt het geloof in de schrift op de voorgrond. Het geloof ziet dwars door alles heen. En ziet op God. Bij Maria is het doordat de engel zo sprak, welke liefde er bij God was. God was met haar, ze was de gezegend onder de vrouwen. Zo is haar hart bereid om opmerkzaam te zijn en het gewichtvolle van de zaak waarover gehandeld wordt op te merken. Want denk eens even in waar hierover gesproken wordt. Ze was een eenvoudig meisje. Alle luister en heerlijkheid van koninklijke afkomst was verdwenen. Als sneeuw voor de zon smelt. En nu wordt hier gehandeld over de grootste en uitnemendste zaken waar heel het Jodendom, waar al de leraars over gehandeld hadden. Over David, over het koningshuis, over de vervallen hut van David die weer zou worden opgericht. God openbaart hier nu zijn verborgenheid. Niet aan de wijzen, niet aan de schriftgeleerden. Maar het wordt geopenbaard en het wordt verklaard en het wordt uitgewerkt in het hart en het leven van een eenvoudig meisje wat God vreest. Ja, want het dwaze Gods is toch altijd nog wijzer dan de mensen. En het zwakke Gods is nog altijd sterker dan de mensen. En u behaagt het hem om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die in hem geloven. Daar komt geen gevoelen bij, geen zien bij te pas, nee, niet in het allerminst. Maar het komt op het geloof aan. Dat het geloof in ons hart gewrocht wordt. Dat we God geloven, God erkennen, God aannemen op zijn woord. Als de God der waarheid. Die hemel, zee en aarde uit niet in het aanzijn riep. Dus als de almachtige God. Ik weet, zei Job, dat toen hij daar op de mesthoop, op die nashoop zat, in de grootste ellende, dat gij alles vermoogt en dat geen van uw gedachten kan afgesneden worden. Als Jobs beproevingstijd voorbij is, dan gebeurt het dat God hem dubbel geeft nadat hij had bezeten en door allen werd geëerd. Zo ook hier. Allerminste niet. Maar aangezien haar hart in geloof toebereid was om de boodschap van de engel te horen, doet zich wel een bezwaar voor. Ze was verloofd, dat is naar de wijze in het Midden-Oosten genoemd, ondertrouwd. Maar wanneer men verloofd of ondertrouwd was, keerde men tot de tijd van het huwelijk weer terug tot het ouderlijke huis. Dus dat huwelijk was nog niet wettig gesloten. Hoe waren deze zaken dan? Is het geen wonder dat Maria zegt, hoe kan het zijn? De engel had gesproken dat datgene wat uit haar geboren zou worden, de zoon des Allerhoogsten genoemd zou worden. Dat hem de troon van zijn vader David gegeven zou worden. Dat zijn koninkrijk geen einde zou zijn. En in het helderste en klaarste licht kwam dat te staan. Maar de engel gaat haar nog een beetje meer bijlichten, zodat er, als we de zaken gaan verstaan, er niets anders over blijft dan amen, Heer, aanbidding. Want het woord van de engel is, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom dat Heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. Bedenken we daarbij in de eerste plaats eens dit, die grote Davidszoon moest niet David of Salomo genoemd worden, maar het woord van de engel was dat zijn naam Jezus moest zijn. Want hij zal zijn volk zalig maken of verlossen of bevrijden van hun zonden. Hij zou het heil aanbrengen, maar zou dat op een goede, eergevende en betamelijke wijze en naar uitwijzen van de reine en goddelijke wet geschieden, dan was het nodig dat hij, die van zonde verloste en het ware heil aanbracht, zelf zondeloos was. Het moest zo zijn dat hij geen zonde kende, noch deed, en dat er geen bedrog in zijn mond was. Zo moest het wezen, want er geldt van de wet dat daarvan geen tittel of jota ter aarde mag vallen. De wet Gods is volmaakt. De wet Gods eist ook volmaaktheid. Dat kan nooit of te nimmer komen van een mens die in Adam gevallen is. Want al is het dat iemand nog zo, om zo eens te spreken, nog zo heilig is en leeft, dan is het toch zo dat het hart krachtens Adams bonsbreuk verdorven is. Dat om hier heilig naar het oog van de mensen dan, en was het mogelijk ook heilig voor God te leven, dan is het toch zo dat ik het moet doen en ik moet het laten. Dan bewijst men tevens dat men niet in overeenstemming is met de heilige wet. Want Adam in de staat der rechtheid was dus geschapen dat hij God lief had met een volkomen hart. Adam en Eva hadden elkaar lief als zichzelf. Dus dat was niet bij hen zo,
ik behoor mijn vrouw lief te hebben. Of ik behoor mijn man lief te hebben. En wij beiden behoren God lief te hebben. Nee, zo lag het niet in hun hart. Het was door God zelf ingeschapen. Die liefde was de reinheid van het scheppingswerk van God. En nu geldt dat de liefde de vervulling van de wet is. En nu in al die 4000 jaar heeft niemand, zelfs een heen nog niet, die met God wandelde, zelfs een Abraham niet, die een vriend van God was, zelfs een Daniel of een Samuel niet, uit zichzelf kunnen opbrengen wat de wet eiste. Dat ze in volmaakte overeenstemming daarmee was. Niet dat ze dat van zichzelf bezaten, in het allerminste niet. God zeide eens tot Jeremia, bid niet voor het volk en hef geen klaagzang aan, want ik zal u toch niet horen. Alsof God wil zeggen, het volk wordt toch naar Babel verbannen. En dan zegt de Heer, al is het dat Samuel en Job en Daniel voor mijn aangezicht stonden, ik zou hen toch niet bevrijden. Ik zal toch mijn volk door hen niet bevrijden. Ze zouden alleen hun eigen ziel bevrijden. Dus het is zo dat Job, Samuel en Daniel tot het Adamsgeslacht behoren. En wat ze bezitten, dat is bezitten in zichzelf, dat is hun schuld en hun zonde. Maar als we nu genade gevonden hebben in Gods ogen, en als we nu bedropen worden met die vettigheden van het huis Gods en met het heilige van zijn paleis, wat kunnen we daarvan dan overdragen op anderen? Kunnen we genade overdragen op man of op vrouw of op kinderen of op degenen die ons lief en dierbaar zijn? Niet het allerminste. Wat we van God gekregen hebben, dat krijgen we voor onszelf. En omdat de wet nu gehandhaafd moet blijven, daarom moet hij die van zonde verlost zelf geen zonde hebben. En aangezien wij allen in zonde ontvangen en geboren zijn, dat geldt het gehele Adamsgeslacht, moet hij die zondaren zalig maakt zelf zonder zonden zijn. Hier is dus sprake van een kind dat geboren zou worden buiten de wet van het huwelijk. God sprak in de staat en rechtheid, gaat heen en vermenigvuldig. Als daarom zo te spreken in de staat en rechtheid kinderen geboren waren, dan waren die ook heilig en recht en rechtvaardig. Maar nadat de mens gevallen is, is heel het scheppingswerk verdorven en ook de wet van het huwelijk. Waaruit ieder kind, al is het uit nog zulke godzalige ouders geboren, het wordt toch in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren. Dus we hebben allen de erfsmet, de smet van de zonde. Maar u kunt denken dat er veel gepraat is geworden in Nazareth. En wel in deze zin, die hebben toch zo'n lief kind, een lief jongetje of een lief meisje. Alsof daar geen kwaad in is, helemaal geen verderf. Een mens, hoedanig hij ook was, is in zonde ontvangen en geboren. Het bederf woont toch in zijn hart. En al is dat het in het kinderjaren nog zo lief is, al is het bij wijze van spreken dat het kwaad in de kinderjaren als het ware bedekt zou kunnen zijn, dat we zeggen dat is een bijzonder apart kind, het is een bijzonder lief kind, maar als het groter wordt komt het kwaad der zonde wel openbaar. Zullen we daar rekening mee houden dat er geen aparte bijzondere jongetjes geboren worden of aparte bijzondere lieve meisjes? Er zijn geen aparte kinderen. Het zijn allemaal dezelfde gevallen kinderen. Wie zal een reine geven uit een onreine? Niet één. Maar nu spreekt de engel, gij zult een zoon baren. En zijn naam heten Jezus. Eén die zijn volk waar hij één mee wordt, zalig maakt van zonden. Eén die koning zou zijn. Eén die zou zitten op de troon van zijn vader David.
Een die het huis van Jacob zal regeren. Een wiens koninkrijk alleen beperkt blijft binnen de grenzen van het Joodse land. Nee, het is te gering dat gij mij een knecht zou zijn om op te richten de stammen in Jacob. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Om zo te spreken, wel Israël, de Joden als de eerstgeborene zullen aangenomen worden, maar de middelmuur van afscheiding tussen Jood en heidendom zal verbroken worden. En niet alleen zal het evangelie der zaligheid komen tot het zaad van Abraham alleen, of tot het huis van Jacob. Onder de heerschappij van Davids grote zoon zullen ze aankomen van noorden, van de Noordpool tot de Zuidpool, van oost tot west. En zijn rijk zal altijd blijven bestaan, welke aanvallen of er ook op gedaan worden. Het is een koninkrijk der genade, een koninkrijk des hemels, een koninkrijk der heerlijkheid. En het zal blijven bestaan. Zie maar op het hoofd van de gemeente, namelijk Jezus Christus. Hij is in de hemel verhoogd geworden en zal ze allen tot zich vergaderen. Hij zal dat werk voortgang doen hebben op aarde. En dat brengt ons tot de tweede hoofdgedachte, de overschaduw van de Heilige Geest, ook in het persoonlijk leven. De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. We lezen, door het woord des Heeren zijn de hemelen gemaakt en door de Geest zijns mond zal hen Heer. En nu is het diezelfde God, de Heilige Geest, die op een voor ons onbegrijpelijke, bovennatuurlijke wijze, buitenom de wet van het huwelijk, het huis van David wederom vruchten doet dragen, zodat de maagd zwanger wordt. Hier zien we dus dat het buiten het verbroken werkverbond omgaat. Want het werkverbond gold in de staat der rechtheid, maar door de zonde is het verbroken. Maar deze geboren koning en zaligmaker ligt buiten het werkverbond. Hij ligt dus buitenom de wettige wet van het huwelijk. Maar hij is ons wel gelijk geworden. Zonde van het verbroken werkverbond zijn hem als borg toegerekend geworden. Dat is het grote werk der genade. Dan is genade alleen vrije genade. Dominee Bogaert zei wel eens dat de genade te vergelijken is met de rug van een mes. En daarmee bedoelde hij, je zit er zo naast. Als er maar één gedachte bij de mens oprijst van, ik moet dit doen, of ik moet zus of zo gesteld wezen, fout. Dan zijn we bezig met het werkverbond. Dan zitten we tegelijk vooral bezig in eigen kracht en eigen werk. En dat vervreemdt ons van Christus en de vrije genade Gods. O geliefden, die zaak luistert toch zo ontzettend nauw. En daar kunnen we nooit genoeg en te veel aandacht aan geven. Want wanneer genade wordt geschonken bij de aanvang of bij de voortgang, ja, tot onze laatste snik, waarin wordt het ons toegebracht? Wordt het ons toegebracht omdat we zo werkzaam zijn? Wordt het ons toegebracht omdat we het zo goed weten? Het wordt ons toegebracht als zondaren, als mensen die het niet meer weten. Als mensen die moeten zeggen, ik heb er geen gedachten op. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat ik moet beginnen. Ik weet het niet meer. Ik ben er helemaal uit. Laten we daar maar goed onze aandacht op vestigen. Vooral in deze tijd, wanneer men zo hoog staat met christenen. En dat men kan zeggen, ik weet waar de hemel begonnen is in mijn leven. En ik weet waar ik uit de wereld getrokken ben. Of ik weet waar Christus zich in mijn ziel heeft geopenbaard. Of dat ik gerechtvaardigd ben. Ja, de christenen van onze tijd weten het allemaal o zo goed. Maar wij moeten er rekening mee houden dat het genadewerk ons toegebracht wordt als zondaren. Of bij de nadere inleving en beleving als verarmden, als naakten, ontbloten en ledig gemaakt zijn. En dat wordt nogal eens vergeten vandaag aan de dag. Oh, men wil toch zo een geestelijk mens wezen. Men wil toch zo graag voor een geestelijk mens op aarde aangezien worden. En dan heeft men overal een tekst voor. En voor elk toestandje heeft men wel een woord. En men was zus of zo gesteld en men krijgt wel wat van boven. Maar dat zijn nu allemaal geen koninklijke gaven. Koninklijke gaven zijn gaven die uit de verbondsmiddelaar voortvloeien. Dus dan moet bij ons alles ontvallen. Maar wij zijn krachtens onze natuur zo dat het werkverbond in ons bloed zit. Zit in het merg van ons gebeente tot in het diepst geworteld. Laten we er maar eens goed acht op slaan. Er moet maar eens licht vallen op ons hart en op onze werkzaamheden. We kunnen telkens hetzelfde opmerken. Het leeft in het hart. Wat moet ik doen? Wat moet ik laten? Hoe moet ik gesteld zijn? Och, geliefden, we zijn toch zo dwaas bezig. Ik kan het wel begrijpen, maar het is niet goed te keuren. Het is uit het werkverbond. Ik heb het zelf ook geprobeerd. Ik wilde net als mijn vader gaan doen. Want mijn vader geloofde, ik was een bekeerde man en had de wortel der zaak. En toen God mijn ogen opende, wilde ik net als hem gaan doen. Net als hem gaan praten, ja zelfs net als hem gaan lopen. Ik dacht, dat is echt bij die man, ik ga alles nadoen. Ik wilde ook bekeerd worden en op die manier wilde ik ook een echt bekeerd mens worden. En bij wie zijn niet dergelijke dingen te vinden? We willen een tekst hebben, we willen een versje hebben, iedereen wil wat hebben. Maar het is niet alles van boven wat wij krijgen. U kunt dat toch... U kunt dat toch wel begrijpen, mensen. Zoals bij mij, als ik 5 of 6 keer in de week moet preken, met nog een stuk of wat catechisaties erbij, dat mijn gedachten dan een hele week over de Bijbel gaan, en over teksten en over versen. Want mijn werk brengt dat nu eenmaal met zich mee. Maar dacht u dat dat allemaal koninklijke gaven uit het genadeverbond voortvloeien? Telkens, als ik het niet meer weet, als God me ertussenuit zet, dan ontvangen we weer nieuwe genade. En dan kan ik geen gedachten meer denken. Dan weet ik niet meer hoe het moet. Dan word ik aan de kant geschoven. En dan openbaart de Heere zich weer in nieuwe genade. Als ik ga vragen, ik weet het niet meer en ik kan het niet meer, Heere. Als we in onze armoede komen met al hetgeen wat wij van de Heere tevoren hebben ontvangen en genoten. Zo ligt de grondslag van het geestelijke leven. Hier bij Maria ligt de grondslag in de openbaring door de engel. Jezus Christus, de zaligmaker van zondaren. Een koning die heerst over het huis van Jacob, die op de troon van David zit. Alles tekent ons hier de vrije genade Gods af. En nu nog alleen dit, hij die zalig maakt, moet zodanig een persoon zijn dat hij kan staan voor die reine, heilige, vlekkeloze majesteit in de hemel. En tegelijk moet hij zodanig een persoon zijn die een nauwste vereniging met ons mensen heeft. Wie is dat? Zie hier de aangewezen persoon, de Emmanuel, God met ons. Die eeuwige God, die God blijft, eens wezens met een Vader en de Heilige Geest. En die gaat zich verenigen met het vlees. Wonderlijke zaak. Het is toch geen wonder dat Maria zeide, hoe kan dat wezen? Die kon, al was ze nog zo'n godzalig en gelovig meisje, niet bedenken hoe dat ooit mogelijk was. Maar de gedachte om Gods openbaren het, die eeuwig God is en blijft, neemt de menselijke natuur aan. Ja, geef daar nou eens een verklaring van. Maria kan dat ook niet verklaren, maar ze geloofde. Elisabeth, die begenadigde vrouw, zegt dit van Maria. Zalig is zij die geloofd heeft. Dus in het geloof heeft ze als die kroonprinses die tot zo'n armoede was vervallen en afgehouden tronk van Isaïe gezegd. O God, belooft u het, doet u het dan maar. Die is niet bezig geweest met, ja maar hoe is het toch mogelijk, hoe zou het toch kunnen zijn. Het is zo vreemd, ik kan het niet begrijpen. Nee, het geloof redeneert zo niet. Redeneren is de moeder van het ongeloof. Geloof omhelst en aanvaardt en erkent God in zijn almacht. En als de engel zegt, de Heilige Geest zal over u komen en de krachten zal allerhoogsten zal u overschaduwen, heeft ze het aanvaard en geloofd. O, die wonderlijke zaak. Het woord is vlees geworden. En vlees geworden, mijn geliefden, dan moeten we daaronder niet alleen verstaan dat hij van ons vlees en bloed geworden is. Maar het woord is vlees geworden, namelijk het vlees en bloed van de mens in zijn gevallen staat. Niet dat hij erfzonde en erfsmet had, maar het vlees van de mens in zijn gevallen staat, wij zijn ontluisterd. Het is niet alleen onze ziel, maar ons lichaam is ontluisterd uit die oorspronkelijke heerlijkheid die we bezaten voor de val. En dat ontluisterde lichaam heeft Christus aangenomen. En hierin ligt de verborgenheid van het Koninkrijk Gods, dat hij geopenbaard is in dat vlees. En dat hij zo zijn broederen gelijk is geworden, in alles gelijk geworden. O, hier rust de pilaren van den tempel Gods in dat eeuwige wonder en heilgeheim, dat hij onze menselijke natuur, net zoals wij zijn, in alles wilde gelijk worden. In vereniging met zijn goddelijke natuur. Dat werd oudtijds afgebeeld bij het reukofferaltaar en bij het koperen brandofferaltaar. En het goud wat op het altaar was. Het goud en het altaar was nauw aan elkander verbonden. Dat ziet op die twee naturen, de goddelijke en de menselijke natuur, die niet onder elkander vermengd zijn geworden, maar die nauw aan elkander zijn verbonden geworden. En uit kracht van deze nauwe verbintenis is hij God en mens in één persoon. Zo is hij geopenbaard onder zijn volk. En daar vandaan heeft Simeon gezongen, een licht zo groot, zo schoon, gedaald van schemels troon, straalt volk bij volk in de ogen. Hier openbaart zich de gedachten Gods, hier openbaart zich het welbehagen en de heerlijkheid Gods. En hier ontsluit zich de weg van verlossing door Jezus Christus, wonder van goddelijke liefde en genade. Komt, laten we maar eerst een paar versen van zingen, uit de lofzang van Maria, het tweede en het derde vers. Zit hierom zullen mij alle geslachten vrij welgelijk zalig achten, want onze God zeer goed grote dingen nu doet, door zijn hand sterk in krachten en wat er verder volgt.
Thank you.
En hoe ging dat nu verder in Nazareth? Al heel snel is daarop gevolgd dat er gezegd werd: kijk toch eens, had je dat nu ooit gedacht van dat vrome en godzalige meisje? Ze is verloofd en niet eens getrouwd en nu is ze al in verwachting. Zelfs Jozef heeft haar willen verlaten. Ziet u dat bij Maria het geloof alleen geweest is? De kracht des Allerhoogsten heeft haar overschaduwd en zodanig overschaduwd dat ze zowel heeft ontvangen als kunnen baren en dat ze ook alles wat daarbij kwam en wat voorkwam, dat ze dat alles kon trotseren. En daarom is het woord van de engel tot versterking van haar geloof ook geweest. Zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Wat immers zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Alsof de engel wil zeggen: gelijk als het is dat die oude vrouw die krachtens de wet der natuur geen kinderen meer zou kunnen krijgen, toch nog een zoon zal baren, zo waarachtig geldt het ook voor u, geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En wat is dan daarop Maria's antwoord? Zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. En de engel ging weg van haar. Dat Maria zich nu verder eenzaam heeft gevoeld, dat kan niet uitblijven. Want daar staat immers: de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En nu is de moeder des Heren daarin ook al de gelovigen voorgegaan en tot voorbeeld geworden. Maar nu is het wel zo dat ze op reis gegaan is naar haar nicht Elisabeth. Waarom heeft ze dat gedaan? Wel, tot versterking van haar geloof, want de engel had toch gezegd dat zij ook bevrucht was. En daarom is ze op reis gegaan, om haar nicht te mogen ontmoeten en om haar geloof versterkt te worden. Het was geen nieuwsgierigheid, maar het geloof is een genade die geheel voor God wil leven en hem tot eer. Dat is de natuur van het geloof. En dat geloof grijpt zich vast aan de almacht van God, aan de beloften van God. En daar komt men ook mee in de verdrukking. Maar dat sluit niet uit dat men de middellijke weg tot versterking des geloofs niet wil bewandelen. Als Maria dan bij Elisabeth binnenkomt, dan is het niet zo dat Elisabeth zegt: o Maria, jij hier, o wat ben ik toch blij dat ik jou zie. Maar vol van verwondering roept Elisabeth uit: van waar komt mij dit, dat de moeder des Heren tot mij komt? En dan gebeurt er ook dit nog. Zelfs het kind dat ze onder het hart droeg, het duurde nog 3 maanden voordat het geboren zou worden, heeft reeds gedeeld in de vreugde van zijn moeder en van de moeder des Heren, om Christus wil. Daarom roemt Elisabeth hier Maria's geloof. Want voor degenen die geloven, zijn alle dingen mogelijk. Wat zien we dus tot lering hieruit? Dat bij het werk van de genade Gods het menselijke werk ertussenuit gaat. En al wat van de mens is, ligt er allemaal buiten. En nu is dat bij de geboorte van de Zoon Gods dat hij aangekondigd werd, als ook in de geboorte zelf, ten helderste en ten klaarste bewezen. Want wie had daar nu gedachten over om zelfs die reis van Nazareth naar Bethlehem nog te moeten maken? Maar God beschikt het zo dat uit het heidense Rome een bevel gegeven werd om de raad des Heren dat die zou bestaan. Dat alles is ons nu beschreven, opdat als we wensen om aan de hand van Gods woord te leven, te handelen en te wandelen, dat we gesterkt zouden worden in het geloof. En dat we met al ons doen en laten in de Heere alleen zouden rusten. Dat we hem alleen ons zouden toevertrouwen. Dus mag ik dan tenslotte nog eens daartoe ieder opwekken. Ga toch met al uw belangen en al wat u drukt aan uw noden, ga toch bij God aan de deuren liggen. Laat u dan ook door het woord Gods onderwijzen. Laat u door dat woord u ook gezeggen. En dat die heilige en die algoede God zijn woord daartoe heilige en dienstbaar stellen, dat wij ons daaraan overgeven om door hem geleerd te worden. Dat we de wegen betreden die hij wil dat we gaan zullen. En dat de genade wateren mogen komen tot aan onze enkels. Dan krijgen we daardoor reine voeten en dan zullen we verder kunnen gaan. Dan reiken de wateren tot aan de knieën, daarna tot aan de dijen. En ten laatste mogen we de grond verliezen, zwemmen we in de wateren van vrije genade alleen. Dan verliezen we alles uit het oog, dan roemen we in genade, genade, genade zijden zelf. God almachtige schenke het ons, als het zover is, weer een gezegend kerstfeest. En dat we samen die gedachtenis van ons dierbare hoofd en zaligmaker, die in onze lage staat wilde komen, dat we tezamen het mogen gedachtig zijn. De Heere zegen ons daartoe en verlos ons van het grootste kwaad en breng ons tot het hoogste goed, om met de engelen en de verlosten eenmaal God volmaakt uit alles en voor alles dank te mogen zeggen in alle eeuwigheid. Amen. Eindigen met dankzij. Heer, u mocht de genadig in onze ziel willen zegen, dat u die grote, grote les eens zouden mogen leren, wat genade inhoudt, zonder de werken en buiten de werken. Opdat u leerden rusten uitsluitend en alleen op de volbrachte verdiensten van de Zonen Gods. En dat het voor onze enige hoop mogen zijn in leven en in sterven. Zou u de beginselen ervan willen leren. En daartoe de geest willen geven in zijn eerst beginnende werken. Opdat we beginnen uit te roepen wat moeten we doen om zalig te worden. Maar dat we ook onderwezen mogen worden in de leer van vrije genade alleen. U mocht er genadig plaats voor willen maken. En daartoe de preken in het vervolg van deze dag zegenen. Gedenkende hem die in deze middag voor moet gaan. U wil de geest des gebeds verlenen. Uw naam tot eer om Jezus wil. Amen. De slotzijn is van Psalm 113, het vierde vers. Hij heft zeer fijn op uit een stof, de kleinen tot zijn eer en lof. Uit een drek verhoogt hij de armen, dat hij hem bij de vorsten groot, ja bij de vorsten zijns volks bloot, verheffen naar zijn groot ontfarmen. gelezen preek was van dominee H. Hofman, leraar van de Vrije Oud-Gereformeerde Gemeente in Schiedam. Eindig nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. De enige God, u alleen, zij al de eer. Amen.